Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Daarom ook is iemand die één is met Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Of zoals de vorige vertaling het verwoordde, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Als ik een top 5 mocht samenstellen van Bijbelteksten waar ik zelf het meest van houd, dan zou deze er zeker in staan. En als ik er maar één mocht meenemen naar een onbewoond eiland, dan denk ik wel dat deze het was. Ik durf ook wel te zeggen dat dit een van de kernteksten is in de Bijbel. En ik moedig altijd jongeren in de catechese ook aan, leer deze tekst uit je hoofd. Hij is zo ongelooflijk belangrijk. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. Het verrassende van de Bijbel, misschien moet ik eigenlijk wel zeggen, het verrassende van de Heilige Geest is dat je soms een bepaald idee hebt bij een Bijbelgedeelte. En dat had ik ook bij deze. Ik had bepaalde dingen die ik daarover wilde zeggen. En dan ga je met zo'n hoofdstuk aan de slag. En de hoofdstukken daaromheen. En dan gaat het ineens een hele andere kant op. En dan denk je, hé, dat heb ik eigenlijk altijd over het hoofd gezien. Dat dat zo centraal stond. Dus de focus ligt heel ergens anders vanmiddag dan wat ik me had voorgenomen. En dat gaf een raar gevoel. Als je hem dan klaar hebt, denk je, ja, dat klopt eigenlijk niet. Maar ja, wat klopt er dan niet? Nou ja, mijn vooronderstelling kennelijk. Ik hou een paar dingen over die ik vanmiddag niet behandel. En dat hoop ik dan over 2 weken, dacht ik, 5 oktober te doen in de middagdienst. Nou, dit is een gedeelte dat, daar staan nogal wat ernstige dingen in. En ik kan me voorstellen dat je daar van schrikt als je dat hoort. Maar we komen nou eenmaal niet alleen naar de kerk om vermaakt te worden. Of om alleen maar vrolijk te zijn. We komen ook om wel eens wakker geschud te worden. Of scherpe dingen te horen. Nou, ik kan je op voorhand verzekeren, het loopt goed af. Het loopt echt goed af vanmiddag. En je wordt er zelfs vrolijk van. Maar we moeten eventjes de diepte in. Eerst even iets over de achtergrond van dit hoofdstuk. Paulus, de schrijver, een man door God geroepen om het evangelie van Jezus Christus naar zoveel mogelijk andere landen te brengen. Andere landen dan Israël. En dat deed hij met onvoorstelbaar veel inzet en liefde en opoffering. En alles achter zich laten wat hij maar had en wat belangrijk was. Uiteindelijk kost het hem zelfs zijn leven. Op een van die reizen is hij ook gekomen in Korinthe, een havenstad in Griekenland. Een stad, dat heb ik even opgezocht, die vandaag nog geen 40.000 inwoners heeft. Maar toen, in de tijd van Paulus, bijna 700.000. Dat is nog groter dan Rotterdam. Echt een megastad in die tijd. Een belangrijk handelscentrum. En niet voor niets dat Paulus erheen gaat. Paulus is een strategische denker. En die weet, als ik naar zo'n belangrijke havenstad ga, met zoveel handelsmensen daar, en ik kan daar de boodschap van Jezus Christus kwijt, ja, dan gaat het bijna vanzelf ook verder, dat evangelie. Dus hij heeft er echt over nagedacht. In de Korinthe is Paulus een paar keer geweest, maar de verstandhouding tussen hem en de gemeente is, op zijn zachtst gezegd, moeizaam. Er zijn behoorlijk wat spanningen. Er is zelfs tegenstand en weerstand. Je vindt dat in de eerste brief aan de Korintiërs, maar zeker ook in de tweede. En Paulus staat er uitvoerig bij stil, bij alles wat er misgaat. Hij heeft het ook over zijn tegenstanders, over dwaalleraren, zo noemt hij ze zelfs, valse leraren. Mensen die zeggen dat ze het evangelie verkondigen, maar die dat juist niet doen. Mensen die zeggen dat zij apostelen zijn en Paulus niet, terwijl het juist omgekeerd is. Want wat zij leren, is juist niet het evangelie. Paulus ontmaskert hen in zijn brieven en hij verdedigt zijn eigen bediening. En dat doet hij niet omdat hij zichzelf nou zo belangrijk vindt. Als je alles leest wat die man geschreven heeft, dan snap je dat ook. Hij vindt zichzelf helemaal niet belangrijk. Maar hij zegt, mijn apostelschap is ongelooflijk belangrijk. Want het maakt nogal wat uit of ik, Paulus, namens mezelf een verhaaltje hou, of dat ik echt door God gestuurd ben. Want als ik door God gestuurd ben, Dan moet je ook echt naar me luisteren, zegt hij. Dus hij legt heel erg de nadruk bij dat apostelschap, dat dat echt is, dat het van God komt. En dat zegt hij ook, hè, in vers 17, dat God hem en zijn medewerkers die verkondiging heeft toevertrouwd. Dus dat is een hele hoge claim die hij neerlegt. Ik ben door God gezonden, zegt hij. Ik ben niet zomaar iemand, ik ben door God gezonden. Nou, hoofdstuk 5 is een onderdeel van die verkondiging van zijn apostelschap. En dat loopt zo'n beetje van hoofdstuk 2 tot en met 6. En dan de laatste hoofdstukken van deze brief pakt hij dat ook weer op. Hij staat stil bij wat zijn bediening inhoudt, bij zijn manier van werken en wat de kern is van zijn boodschap. Nou, bij die twee elementen wil ik, of de motivatie ook, bij die twee elementen wil ik vanmiddag vooral stilstaan. Wat is nou ten diepste de motivatie van Paulus geweest om die boodschap te brengen? En het tweede is, wat was nou het centrale punt van die boodschap? En waarom vond hij dat zo belangrijk? Eerste motivatie. In vers 10, misschien heb ik gedacht van, ja, hij valt ergens midden in een hoofdstuk en dan stopt hij weer in een hoofdstuk. Nou, ja, je kunt er altijd over discussiëren wat erbij hoort en wat niet, maar ik hoop dat gaandeweg al duidelijk wordt waarom ik dat zo gekozen heb. In vers 10 er staat dat wij allen voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven gedaan heeft. Of het nu goed is of slecht. Dat is best dreigend. Wat het in elk geval niet betekent, is dat er een eindafrekening komt op basis waarvan wij kunnen zeggen, nou, dit heb ik best goed gedaan, dus ik heb mijn plek wel verdiend in de hemel en straks op de nieuwe aarde. Nou, dat bedoelt hij niet te zeggen. Het gaat om wat Jezus heeft gedaan. En het gaat erom of je dat aangenomen hebt. Daarover straks meer. Maar je leven vandaag doet er wel degelijk toe. Want er komt dus zo'n dag waarop je verantwoording af moet leggen over wat je gedaan hebt of over wat je niet gedaan hebt. Dit schrijft hij voornamelijk omdat er in die gemeente mensen waren, zogenaamde gnostici, aanhangers van de gnostiek. En die mensen beweerden onder andere dat het lichaam, dat was alleen maar een omhulsel. En daar had je eigenlijk vooral last van. Je lichaam, daar moest je maar liever zo snel mogelijk van verlost worden. Het ging om je ziel, je onsterfelijke ziel of je goddelijke vonk, of hoe ze het ook noemden. En die was op God aangesloten en die was eigenlijk rusteloos, zolang die nog niet terug was bij God. En dat lichaam, joh, dat heb je alleen maar last van. En het maakt helemaal niet uit wat je met je lichaam doet. Nou, dan begrijp je ook waarom er in die gemeente zoveel zonde voorkwam. Omdat heel veel mensen zeiden, ja, het maakt toch niet uit wat ik met mijn lichaam doe. Het gaat om mijn ziel. Nou, zegt Paulus, dat maakt wel degelijk uit. God kijkt wel degelijk naar wat je gedaan hebt. In en met je lichaam. Kijk, het eeuwige leven, dat krijg je alleen maar door Jezus Christus. Dat is duidelijk. Bij Paulus ook geen misverstand daarover. Maar het heeft wel gevolgen voor je leven nu. En je kunt niet zeggen van ja, ik heb geloofd in Jezus Christus en vervolgens heeft het helemaal niets uitgericht in je leven. Zo kun je niet bij God komen. Als ik het populair zou zeggen, dan zou ik zeggen, dan heb je echt een probleem. Maar ik bedoel het niet populair. Ik bedoel het heel serieus. Je kunt zo niet bij God aankomen. En daarom, hoofdstuk 6 vers 1, ik heb dat expres erbij gelezen, daar zegt Paulus, laat de goedheid die God je bewijst, nou niet te vergeef zijn. Laat het nou alsjeblieft niet zo zijn dat je eerst Jezus hebt aangenomen en dat er vervolgens helemaal niets met je leven gebeurd is, niets veranderd. Nee, het moet iets uit gaan werken in je leven. Je ziet bij Paulus dat hij leeft vanuit een diep besef van heiligheid. Hij heeft ontzag voor God en hij heeft ontzag voor Jezus Christus. Dat werd genoemd en ik denk dat veel mensen die term ook nog wel kennen, vrezen des Heren werd dat vroeger genoemd. En dat is dan niet dat je bang bent voor God, maar dat je ontzag hebt voor God. Dat je beseft hoe heilig en hoe groot Hij is. Nou, ik zie dat ook echt bij Paulus, dat hij daar zo van doordrongen was. God is zo groot en heilig. En God gaat mij wel verantwoording vragen over mijn leven. Ik kom voor die rechterstoel van Christus. En je ziet dat dat besef bij hem hem ook heel scherp houdt. Naar zichzelf toe en naar anderen. Ik wil helemaal niemand bang maken. En ik zeg er ook op voorhand bij dat als wij inderdaad voor die rechterstoel van Christus verschijnen, en wij weten nu, hier in dit leven, dat we een kind van God zijn, dan hoeven wij die dag echt niet te vrezen. Integendeel. Dus bang maken wil ik zeker niemand. Maar toch, ja, ik heb wel eens het idee, maar dan heb ik weer, ja, alsof het over anderen gaat. Laat ik mezelf erbij insluiten. Ik heb wel eens het idee dat we zo makkelijk over God denken. Dat we God, ja, hij is wel heel dichtbij, dat is hij ook. Maar dat we iets kwijt zijn van dat besef van die heiligheid en van dat ontzag voor God. En dat proef ik hier bij Paulus. En dat het bij ons misschien wel eens zo is dat een heilig leven en een leven dat echt vrucht draagt voor God, dat een soort bonus is voor mensen die zich er echt heel serieus in willen verdiepen. Maar dat is het niet. En ik wil ook absoluut niet terug. Ik verlang ook helemaal niet terug naar de tijd waarin je gedreigd werd met het oordeel en met de hel. En het gebeurt nog steeds. Alsof dat de grootste motivatie zou zijn om tot God te gaan en tot Jezus. Maar iets meer aandacht voor de heiligheid van God en ontzag voor wie hij is. Volgens mij kan dat geen kwaad. Maar toen ik erover nadacht, kwam ook de gedachte op, komt het dan misschien omdat we God niet helemaal serieus nemen? Komt het misschien omdat we dat oordeel waar Paulus het over heeft, dat we dat, ja, een beetje weggemoffeld hebben? Ja, dat oordeel moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. En het komt allemaal wel goed. Het komt ook eindelijk met iedereen wel goed. Dat kan. Er is natuurlijk een enorme verlegenheid met hoe we daarover moeten denken. Over een God die oordeelt en die straft. En eeuwig. En hoe lang is dat dan? Is dat echt voor altijd? Het Bijbelgedeelte roept deze vraag op. In elk geval bij mij. En daarom leg ik ze ook bij u neer. Om daar gewoon over na te denken. Van wat is het nou? Welke kant wil God op? En hebben we inderdaad te weinig aandacht voor die aspecten? Ik zei al dat het ernstig was. Het is niet comfortabel, zo'n gedeelte. Bij Paulus zie ik in elk geval geen twijfel. Ik zie geen twijfel over een oordeel. En ik zie wel die vrees, dat ontzag voor God. En hij zegt in vers 11, vervuld van ontzag voor de Heer, proberen we iedereen te overtuigen. En die andere vertaling zegt, daar wij dan weten hoezeer de Heer te vrezen is. Daar heb je het, hè? De vrezen des Heeren. Trachten wij de mensen te overtuigen. En ik denk dat dat logisch is. Als je zo God leert kennen, als de heilige waar je ontzag voor moet hebben, dan wil je dat toch ook wel overbrengen op anderen. Dan wil je niet dat ze daar zomaar aan voorbij leven. Nou, wie zijn die anderen dan? In de eerste plaats zijn dat dan die tegenstanders. Die tegenstanders in de gemeente van Korinthe, die wil die overtuigen. Van jongens, ik heb het echt van God wat ik nu zeg. En ik zeg het echt namens hem. Maar indirect spreekt hij natuurlijk heel de gemeente van Korinthe aan. En spreekt hij natuurlijk ook ons vandaag aan. Hij wil ze nadrukkelijk waarschuwen, de Korintiërs, voor een leven buiten God en voor de gevolgen daarvan. Maar dat is niet zijn enige motief. Het tweede motief vind je in vers 14. En dat heeft alles te maken met dit motief. Wat ons drijft is de liefde van Christus, zegt hij. Paulus is geen hel- en verdoemenisspreker. Paulus is niet iemand die bang is voor God en die angst heel graag op andere mensen over wil brengen. En zegt van, joh, doe nou maar wat ik zeg. Dan komt het tenminste goed. Nee, Paulus is iemand die de liefde van Christus heeft leren kennen. En die door die liefde gedreven wordt en gemotiveerd wordt. En die liefde heeft ook alles te maken met die heiligheid. Dat zijn geen losse componenten. En dat is volgens mij een echt kenmerk van een apostel van God. Dat je gedreven wordt door liefde. Dat je mensen niet veroordelend bekijkt en dat je jezelf niet beter voelt, maar dat het de echte liefde van Christus is die jou drijft en die je motiveert. En als je dat hebt leren kennen, dan wil je vanzelf dat ook aan anderen uitdelen. De medaille heeft twee kanten. En dat zag je ook bij Jezus toen hij op aarde was. Aan de ene kant, nee, dan zeg ik het verkeerd. Ik moet niet preken over deze kant en die kant. Tegelijkertijd, een boodschap van liefde en genade. En wonderen en tekenen die hij doet, die allemaal gericht zijn op herstel, op leven. En tegelijkertijd is het Jezus die heel indringend spreekt over de heiligheid van God en over oordeel. Jezus die waarschuwt, leg mijn liefde niet zomaar naast je neer. Neem geen loopje met mij en met mijn vader, maar neem mijn liefde aan. Dus Paulus spreekt in lijn met Jezus. En wij moeten dat ook doen. Wij moeten denken en spreken in lijn met wat Jezus zegt. Is dat eng? Ja, dat is heel eng. Want dat brengt je dan soms in situaties waarin je iemand wel eens moet waarschuwen. Vanuit die liefde gedreven. En dat is eng. Want dat plaatst je voor een aantal vragen. Wie ben ik eigenlijk dat ik dat zou mogen zeggen tegen iemand? Hoe ziet mijn leven er dan uit? Wat zijn mijn diepste gedachten en motieven? Kloppen die wel? En ook gewoon hele menselijke angst. Als ik iemand waarschuw, dan lig ik er gewoon uit. Dan word ik niet gepruimd. Dan ben ik een fossiel. Of hoe ze me ook noemen. En die boodschap landt toch niet. En meer van dat soort motieven. Dus ja, laat ik het maar niet doen. Het is ook eigenlijk wel, ja, misschien is het ook eigenlijk wel achterhaald om zo te spreken. Dat zijn zo van die gedachten die bij mij wel eens door mijn hoofd heen gaan. Allemaal dingen die me ervan weerhouden om wel eens die ernst van de boodschap neer te leggen. Ik zeg niet dat we daarmee moeten beginnen in onze relaties die we hebben. Maar er kan wel eens een moment zijn dat de Heilige Geest toch zegt, en nu moet je het doen. En dat je het dan toch niet durft. Onze motieven moeten wel goed zijn daarvoor. We moeten wel gedreven zijn door de liefde van Christus. Als moeten we er maar niet aan beginnen, aan die waarschuwing. Dan moeten we misschien eerst zelf maar op zoek naar die echte liefde van Christus. En sowieso, dat moet toch ons motief zijn in alles wat we doen. De liefde van Jezus Christus. Nou, dan over dat centrale punt van de verkondiging. Paulus zegt, het gaat erom dat je verzoend wordt met God. En dat je een nieuwe schepping bent. En dat kom je op heel veel plaatsen tegen in de Bijbel. Verzoening is ook niet een uitvinding van Paulus, hoor. Ik weet dat er ook vandaag, theologen, zou ik ze maar even zo noemen dan voor het gemak, dat die er zijn die zeggen, ja, dat die verzoening, dat was echt iets van Paulus. Dat heeft hij erbij gedaan. Het is mij altijd een raadsel welke Bijbel die mensen lezen. Echt een volkomen raadsel. Alsof Petrus er niets over zegt en Johannes en al die anderen en Jezus zelf. Verzoening is niet een verzinsel. En dat was het ook niet in de tijd van de Korintiërs. Al waren er daar ook die eraan twijfelden. Nee, God heeft ons, zegt Paulus, en dat staat zo centraal in dit vers. God heeft ons door Christus met zich verzoend. Sommige mensen hier vanavond in de kerk hebben dat misschien wel duizenden keren gehoord. Dat God ons met zich door Christus verzoend heeft. En misschien ga je wel op de automatische piloot als je dat hoort. Of misschien hoor je het voor het eerst. Maar het is zo belangrijk. Dit is zo wezenlijk. Dit is echt de kern van het evangelie. Dat God zich verzoend heeft door Christus met ons. En dan gaat het niet alleen over onze zonden. Natuurlijk, die moesten weg. Daar moest de prijs voor betaald worden. Maar verzoening, ik zoek zulke woorden wel eens op in een gewoon woordenboek, om te kijken welke lading een woord heeft meegekregen. Verzoening is in onze taal ook iets van dat de relatie hersteld wordt. Als er een breuk is geweest in de relatie. Nou, er was een breuk in de relatie tussen God en ons. En God heeft in Jezus Christus die breuk weer hersteld. Geheeld. En de relatie weer vernieuwd. En Jezus Christus heeft dat oordeel voor ons gedragen. Hij stierf in jouw en mijn plaats. En dat wij vandaag hier zitten, dat is alleen maar te danken aan de genade, aan de liefde van Jezus. Aan de liefde van God. Aan de opoffering van Jezus. dat wendt nooit volgens mij. En als het wendt moet je altijd op gaan passen. Maar dat is de kern van Paulus' boodschap en van, ja, in feite van heel de boodschap. En dat vieren we ook vandaag. Als straks het brood gebroken wordt en de beker rondgaat, dan vieren we ook dat Jezus dat gedaan heeft voor ons. En dan kijken we vooruit. En misschien ligt vandaag het accent meer op het terugkijken. En andere keren op het vooruitkijken. Maar dat is ons leven. Er is weer leven. Alles is weer goed tussen God en ons. We zijn weer verzoend. Er staat niets meer tussen ons in. Er is weer een echte relatie met God. Dat zegt nog iets. Dat zegt ook dat het volledig, 100% van God is. God heeft het initiatief genomen. Niet wij. En God vraagt van ons dat we dat belijden. Dat we zeggen, ja, dat was nodig, Heer, dat u dat deed. Dat was niet nodig voor die 6 miljard, dat was nodig voor mij. Dat je straks dat ook echt van harte mee kan zingen. Heer, u bent de rots waarop ik sta. U bent mijn leven. En het is uw bloed dat mij gereinigd heeft. Dat is nodig. We moeten dat belijden. En God wil dat ook zo graag. Die verzoening ligt klaar voor je. Maar die wordt pas effectief als je dat belijdt. Wij zijn gezanten van Christus, zegt Paulus in vers 20. En God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. Hoor je goed wat daar staat? Ik schrok er een beetje van toen ik het las. Namens Christus vragen wij. Het lijkt hier bijna alsof God smeekt. Laat je met mij verzoenen. En misschien moet ik het woord bijna wel weglaten. Misschien smeekt God het wel. Laat je met mij verzoenen. Want het is zijn verlangen. Het is Gods liefde en Gods verlangen. Die wil dat je die verzoening aanneemt. Omdat hij niet wil dat je buiten hem leeft en zonder hem verder moet. Hij wil niet dat je onder dat oordeel komt. En als we straks het brood eten en drinken van de wijn, dan is dat ja zeggen. Amen zeggen op die vraag, op die smeking van God. En erkennen dat het nodig was. En als je dat doet, en nou weet je waarom het zo'n favoriet vers is van mij. Als je dat doet, zegt Paulus, dan is er nieuw leven voor je. Dan ben je een nieuwe schepping. Dan is het oude voorbij gegaan. Dan is het nieuwe gekomen. Het is al gekomen. Het komt straks volmaakt. God spreekt in de Bijbel over een tafel. Over een maaltijd aan een tafel. Dat is de maaltijd van Jezus Christus. Als we in zijn koninkrijk binnengaan. En vandaag krijgen we daar een voorproef van. Van die grote maaltijd. Je deelt in het nieuwe leven. En dat deel je niet straks in. Ja, straks is het volmaakt. Maar je deelt er nu in. Dat is het geheim van een nieuwe schepping zijn. Dat je nu al deelt in de opstandingskracht van Jezus Christus. En daar wil ik heel graag over 2 weken nog verder over doordenken. Maar tenslotte nu nog dit. Hoofdstuk 6, vers 2. Doe het nu, zegt Paulus. Stel het niet uit. Want je krijgt geen tweede kans. En je weet nooit wanneer. Maar doe het nu. Anders zou die oproep tot verzoening toch ook geen zin hebben. Stel je nou voor dat er een soort generaal pardon zou zijn voor iedereen. En als je de liefde van Christus kent, dan denk je daar wel eens aan. Dan wil je dat soms ook wel, dat het zo was. Omdat je niet wil dat er iemand verloren gaat. Maar de Bijbel laat je daar eigenlijk geen ruimte voor die gedachten. Maar anders zou toch ook die hele oproep van Paulus, ja, een beetje zinloos klinken. Dan zou je zeggen, waarom maak je nou zo druk, man? Als het nou toch goed komt met iedereen, nou ja, bied het gewoon aan en laat het verder. En dan zou je eerbiedig gezegd kunnen zeggen, Waarom maakt God zich nou zo druk als het bij iedereen toch maar goed komt? Nee, zegt Paulus, doe het nu. Doe het vandaag. Want vandaag is de tijd. Vandaag is de tijd aangebroken. De dag van je redding. En ik weet wel, dat slaat ook op de tijd die aanbrak toen Jezus zijn werk op aarde volbracht had. Maar het gaat ook verder. Het zegt iets over de ernst van de boodschap. En het zegt iets over de beslissing die je tijdens je leven moet nemen. En doe het vandaag, want nu is altijd vandaag. God wil ook ons die bediening van de verzoening toevertrouwen. En dat is niet de bediening die alleen maar voor predikanten is en voor oudsten. Maar dat is een bediening voor ons allemaal. En dat is een geweldige bediening. Als je in Gods naam mag vragen aan mensen, laat je met God verzoenen. Als je dat aan mag bieden, er ligt verzoening voor jou klaar. En neem dat aan. Dat is een fantastische bediening waar wij allemaal in mogen staan. Als je de liefde van Christus mag aanbieden aan mensen, zeggen, laat je met God verzoenen. Het is zo mooi om tegen iemand te kunnen zeggen dat het oude voorbij is gegaan. En dat het nieuwe is gekomen. Dat het vandaag is gekomen in iemands leven. Het is zo mooi om tegen iemand te kunnen zeggen dat God verlangend op de uitkijk staat en zegt, kom en eet van mijn tafel en drink van de wijn. Je stoel staat al klaar. Want God heeft je lief. En wil je laten delen in zijn liefde. Amen.
Het avondmaal met elkaar vieren.